tegen mij, tegen ons vandaag hiermee zeggen? Toch eerst nog maar een vraag. En eigenlijk is het een beetje een vraag aan God. Straft hij nou niet te hard? Zelfs wij mensen kennen in de meeste landen, althans in onze rechtspraak, het beginsel dat een straf, binnen proporties moet zijn. Een straf moet passen bij dat wat je gedaan hebt. En het moet niet zo zijn dat je, laat ik zeggen, voor een winkeldiefstal levenslang krijgt, om het even gewoon heel scherp te tekenen. Dus de straf moet altijd in verhouding zijn tot wat je gedaan hebt. In heel veel landen is dat gelukkig ook zo. Is dat bij God dan anders? Nee. Dat is bij God niet anders. We hebben het ook echt niet van een vreemde wat dat betreft. Maar wat dan? Wat doet het volk nou precies? Ik denk dat ik het beste kan samenvatten in dit ene zinnetje. Het volk houdt God op een afstand. Die moet ik denk ik uitleggen. Als je terugleest, dan hoofdstuk 19 en 20, dan zie je dat, dat God naar zijn volk toekomt op die berg Sinaï. En dat is echt wel een angstaanjagende gebeurtenis geweest, met heel veel natuurverschijnselen. En God die ook zegt, denk erom, als er iemand behalve Mozes op die berg komt, dan is het gewoon gelijk klaar met je. Dat moet je ook niet doen, je moet de berg niet opgaan. Dus God presenteert zich ook als de heilige, ontzagwekkende God. En Israël, en dat snap ik denk ik wel, is ook gewoon bang voor God. En dan zeggen ze tegen Mozes, spreekt u maar met God en spreek dan daarna maar met ons. Maar alsjeblieft, niet rechtstreeks God tegen ons, want dat overleven we niet. En Mozes overlegt dat met God en het is goed. God spreekt tegen Mozes, gaan we ook in de volgende hoofdstukken nog zien. En Mozes mag het doorgeven aan het volk. En zo gebeurde het. Mozes werd de schakel, de middelaar tussen God en het volk. Dan is het ook niet zo vreemd, vind ik, als ik me probeer in te leven, dat wanneer Mozes 40 dagen wegblijft, en ja, op die berg, je weet niet wat er gebeurd is. Misschien leeft hij wel niet meer, misschien is hij uitgegleden in een ravijn, misschien heeft God hem in zijn heiligheid getroffen. Gaan we die man ooit nog terugzien? Weet je niet. En dan denken ze, ja wacht even, als Mozes niet meer leeft, dan krijgen wij straks weer met die ontzagwekkende God te maken, rechtstreeks. Dan gaan we niet overleven. Dat zit erachter. Dus vreemd is het niet. En toch is het gebaseerd op een onterechte gedachte, want wat was het antwoord van Mozes in diezelfde hoofdstukken 19 en 20, toen het volk zei, laat God niet rechtstreeks met ons spreken. Toen zei Mozes, wees niet bang. Want God is gekomen om jullie op de proef te stellen en jullie met ontzag voor hem te vervullen, zodat je niet meer zondigt. Kennelijk sprak hen geweten en hadden ze reden om bang te zijn voor God, want het had niet gehoeven. Het had niet gehoeven om bang te zijn voor God. Nou, dan ontspoort het volledig. Alle vertrouwen in Mozes wordt opgezegd. En ineens wordt er niet meer over Mozes te lijden gesproken, maar die Mozes. Nou ja, ik zei het al, volkomen respectloos. Uit het oog, uit het hart. Die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid. Maar wat gaan ze nou eigenlijk doen? Het is niet zo dat ze een afgod aanbidden. Misschien zou je dat denken bij een eerste lezing. Het is niet zo dat ze ineens een andere god gaan aanbidden. Nee, het is misschien nogal veel erger. Ze maken van God een eigen voorstelling. Een eigen beeld. In die tijd had een aantal religies ook een afbeelding van een stier, een stierkalf of een ander dier. En zo'n beeld van een dier, dat was eigenlijk bedoeld om God aan de ene kant, om jouw God aan de ene kant heel dicht bij je te hebben. Maakbaar. Draagbaar ook. Dit kalf was waarschijnlijk zo'n een soort klein kalf op een stok. En dat kon je dan voor je uitdragen. En het idee was, zeg maar, dat die godheid dan in dat dier zat. Veilig opgeborgen in dat dier. Of een soort bovenop, als een triomferende godheid. Maar in ieder geval was het idee erachter van dat ontzagwekkende van God. Want dat zie je ook wel in veel religies, de angst voor het goddelijke. Die moeten we op afstand houden. Maar we willen toch wel iets bij ons hebben. Iets wat we aan kunnen raken. Doe maar een beeld dan. Dat is lekker ongevaarlijk. Nou, precies zo doet Israël met dit kalf. En in plaats van God die dus aanbood om zelf met hem mee te gaan, kiest het volk voor een zelfgemaakt beeld van God. Ondanks dat uitdrukkelijke verbod. En dan blijft toch de vraag, en ik stel hem met eerbied voor God, van, maar waarom is dat nou zo'n issue voor God? Kan die ze nou niet tegemoetkomen als ze nou beter gaan geloven, meer gaan vertrouwen in hem door zo'n klein beeldje? Wat maakt het nou uit? Waarom is het zo'n groot issue voor God? Nou zou ik natuurlijk kunnen zeggen, omdat God God is en hij hoeft zichzelf niet te verdedigen. En dat is ook zo. Maar dat is toch iets te kort door de bocht, iets te weinig. God wil niet afgebeeld worden omdat hij niet naar ons toegehaald wil worden. God wil dat we in hem geloven zonder hem te zien, dat we op hem vertrouwen. Hebreeën zegt, als ziende de onzienlijke. Hij wil niet dat we een plaatje of een beeld van hem aanbidden. Hij wil zelf bij ons wonen. Eerst in de tabernakel, vandaag door de Heilige Geest in ons, in elk mens dat hem wil volgen. Nou, dichterbij kan niet. God wil ook niet als een mascotte rondgedragen worden door mensen. Voor wie erbij was, denk aan de preek van collega Ben Eikelboom vorig jaar over de ark. Waar precies hetzelfde, misschien weet je het nog, waar precies hetzelfde mee gebeurde. De ark die als een soort trofee, God die als een soort trofee voor het karretje van het volk gespannen wordt en die vooraan de stoet mag gaan. Nou, dat wil God dus niet. God zit niet in onze broekzak, hij wil niet voor onze karretje gespannen worden. Hij is God. Maak ons een God, zegt Israël. En ze begaan een zonde zo ernstig in Gods ogen dat hij in eerste instantie niet meer verder wil met heel dat volk. Dat is wel echt rigoureus. Hou me niet tegen, zegt hij tegen Mozes. En tegelijk zit daar de uitdaging in, maar probeer het toch maar. Dit was een kruispunt in de geschiedenis van God met mensen. Uit dat volk moet de Messias geboren worden. God kiest dat volk Israël uit, omdat uit hen de Messias geboren moet worden, die tot zegen gaat zijn voor alle volken. Die de redder gaat zijn van alle volken die hem aan willen nemen. Dus dit is een cruciaal punt in de geschiedenis waarop het helemaal mis kan gaan. Dat Israël niet beantwoordt aan zijn roeping en dat God zijn plannen zou moeten gaan bijstellen. En dat biedt hij ook aan Mozes. Ik maak jou tot een groot volk, want ik zal toch mijn plan uitvoeren. Cruciaal punt in de geschiedenis. De redding van de hele wereld staat op het spel. En daarom rekent God het hen ook zo zwaar aan. Ze moesten bij hem horen. Ze moesten hem toegewijd zijn. Zij moesten het licht gaan zijn voor alle volken. Hij wil bij hen wonen, hij wil hun God zijn. En in plaats daarvan raken ze hem in zijn hart en in zijn eer. Wat is dan de boodschap en die waarschuwing aan ons? Wat wil God dan hier misschien mee tegen ons zeggen? Laat ik een poging doen. Door er een vraag van te maken. Lopen wij niet hetzelfde risico in het omgaan met God? Spannen wij als kerk, kerken, laten we gewoon breed houden. Ik wil ook helemaal niemand beschuldigen. Maar ik bespeur wel tendensen in wat ik lees, in wat ik hoor. Maken wij als kerk, als kerken, als christenen ook niet heel makkelijk die fout door hem zomaar voor ons karretje te spannen? Iets concreter nog. Wij als kerk, kerken, christenen lopen toch ook gevaar om God op een vooral veilige afstand te houden? Nee, we gieten geen goud over een stuk hout en we komen niet al in de Polonaise hier 's ochtends de ark binnen. Dat zullen we niet zo gauw doen, verwacht ik. Maar maken wij ook niet heel snel ons eigen beeld van God als we niet oppassen? Als iets in zijn woord staat dat ons niet uitkomt, dan kunnen we natuurlijk heel makkelijk en heel snel zeggen, ja, maar dat is tijdgebonden. En begrijp me goed, je moet soms een vertaalslag maken. En inderdaad, sommige dingen moet je verstaan in het licht van die tijd. En dat vraagt om een toepassing vandaag. Maar je kunt er ook wel eens te snel mee zijn. Ja, of we versimpelen God tot een God van alleen maar liefde en goedheid. En dan elke tekst die over oordeel gaat en over heiliging en over radicaal Jezus volgen en hem toegewijd zijn. Nou ja, dat is dan voor de liefhebbers en de fanatici. Of we theologiseren het weg, of we schrappen het weg, of we negeren het. Een beetje zoals Marcion deed in de tweede eeuw. Maar een God creëren die vooral heel veel van ons houdt en die alles wat wij doen goed vindt. Want ja, hij begrijpt nu eenmaal wie wij zijn en wat wij nodig hebben. En hij mag onze wensen en verlangens vervullen. Een God die ons in zijn woord nooit mag tegenspreken. Dat is een geneutraliseerde, kalt gestelde, ongevaarlijke God. Die meer lijkt op een grote teddybeer, ik zeg het met eerbied, dan op de heilige, ontzagwekkende God. En zo'n God creëren. Is dat ook niet een beeld maken en hem en dat beeld aanbidden? Weet wie je aanbidt. Zit er dan geen evangelie in dit hoofdstuk? Dat is een van de dingen die ik leerde bij preekcolleges. En ook in boeken van hele grote mannen en vrouwen die dit al veel langer doen. Is dat je altijd op zoek moet gaan naar waar zit het evangelie? Waar zit het goede nieuws in een hoofdstuk? En daar moet je soms wel echt je best voor doen. Maar het zit er wel. Er zit echt evangelie in dit hoofdstuk. En dat begint bij Mozes. Bij Mozes die zegt, Heer, doe dat nou niet. Alsjeblieft. Voer niet uit wat u van plan bent. Aaron, laat ik netjes blijven, was een slappe leider. Het is wel leuk, er staat in het Hebreeuws een woordspeling in vers 25. De herziene Statenvertaling geeft hem nog het duidelijkst weer. Daar staat, Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten. Dat zijn twee woorden die heel veel op elkaar lijken. Loslaten en losslaan. Hele belangrijke leiderschapsles zit daarin. Een opvoedles. Een les ook voor complete samenlevingen. Loslaten leidt heel makkelijk tot een losgeslagen bende. En Aaron gaat het volk daarin voor. Hij is slap, hij heeft geen ruggengraat, hij geeft het volk de zin. En hij gaat ze voor in het zondigen ten opzichte van God. En als hij dan ter verantwoording wordt geroepen door Mozes, in een ander Bijbelboek lees je dat God zelfs gezegd heeft, ik ga Aaron ook wegvagen. Dan neemt hij geen verantwoordelijkheid. Hij zegt, ja, ze dwongen me. Ik kan er eigenlijk ook niks aan doen. Het is dat volk, hè, een beetje, hij doet even een Adam en Evaatje, zeg maar. Ik kan het ook niet helpen. De vrouw die u me gegeven hebt, de slang, sorry. En Mozes is precies het tegenovergestelde. Mozes is een krachtige leider. Hij is radicaal. Hij is toegewijd aan God. Hij schuwt maatregelen niet. Maar als het erop aankomt, en als God hem een heel eervol aanbod doet en zegt, Mozes, opzij, ik vaag het volk weg en ik ga met jou verder. Ik bouw uit jou een heel nieuw volk. En Mozes had ook al aardig wat robbertjes met het volk uit moeten vechten. Dan zegt Mozes niet, nou ja, waarom ook niet. Nee, Mozes die zegt, Heer, doe het alsjeblieft niet. En als het niet kan, haal mij dan maar uit het boek. Mozes stapt in de plaats van het volk. Doet hij aan iemand denken? Mozes vraagt aan God, straf mij maar in plaats van Jezus, in plaats van het volk. En God doet het niet. Uiteindelijk zwakt God wel de straf af. Dat is ook genade, dat is ook evangelie. En als Jezus aan zijn vader vraagt, mag ik gaan naar de aarde? Mag ik de straf dragen voor al die mensen? Dan verhoort God het gebed wel. Mozes zei, ik zal de berg opgaan. Misschien kan ik de Heer ermee ertoe bewegen om uw zonden niet toe te rekenen. En toen Jezus de heuvel Golgotha opging, toen veranderde het. Misschien kan ik de Heer ertoe bewegen uw zonden niet aan te rekenen in een zekerheid. Toen hij terugging naar God, had hij de schuld betaald. En had hij de overwinning behaald. De garantie dat niemand die pleit op Jezus, die Jezus volgt, ooit door God geoordeeld of gestraft zal worden. Dat is het evangelie in Exodus 32, in een voorafschaduwing. Dat iedereen die zich beroept op Jezus, die Jezus gelooft en volgt, nooit bang hoeft te zijn voor oordeel of straf. Want God wil niets liever dan zijn liefde aan ons aanbieden en ons in zijn nabijheid hebben. Zoals Mozes op de berg in zijn nabijheid was. Zo is het Gods verlangen voor ieder van ons. Weet dus wie je aanbidt. Heb ontzag voor hem. Maar wees niet bang voor hem. Want hij wil onder ons wonen. Dus hou van hem. Volg hem. En gehoorzaam hem. Want hij is het leven. En hij geeft je het leven. In zijn nabijheid. Amen.